Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En wat er verder volgt, het zevende vers van Psalm 33. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Ezechiël 1. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 74... Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 74.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn als, nog zijn ezo, nog iets dat uw naasten is. Ezechiël 1. In het 30e jaar, in de 4e maand, op den 5e dezelfde maand, als ik in het midden der weg gevoerd was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Op den 5e dezelfde maand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Joachim, geschiedde het woord des Heeren uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van Buzi, den priester in het land der Galdeën, bij de rivier Gebar. En de hand des Heeren was daar op hem. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam af van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin verwaan. En een glans was rondom die wolk. En uit het midden daarvan was als de verf van hasmel, uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was zijn gedaante. Zij hadden de gelijkenis van een mens. En elk een had vier aangezichten. Insgelijks had elk een van hen vier vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten. En hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. En glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen aan hun vier zijden. En die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elk een rechtuit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van aangezicht was het aangezicht eens mensen. En het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde. En ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elk een had er twee, samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen. En ze gingen elk een rechtuit voor zijn aangezicht heen. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkels. Datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren. En het vuur had een glans en uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rat op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en dezelfde maaksel was als de verf van een turkoois. En die vier hadden enerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rat in het midden van een rat. Als zij gingen op hun vier zijden, zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen, die waren zo hoog dat zij vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Waarheen de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover en opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze. En als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover en opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan de ander. Ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis van de vleugelen als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heerlegers. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven uit het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen daarbovenop zijnde. En ik zag als de verf van hasmel, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen. Van de gedaante zijn de lenderen en opwaarts. En van de gedaante zijn de lenderen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur. En glans aan hem rondom. gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van hen van den glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis ter heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht. En ik hoorde een stem van één die sprak.
tekst worden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen. Kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Ezechiël 1, 26e vers, het eerste gedeelte. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden en deszelfs verband bepalen ons vanmorgen bij de hemelsblauwe troon. De hemelsblauwe troon. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de plaats van deze troon. In de tweede plaats willen we letten op de heerser op deze troon. En in de derde plaats willen we letten op de glans rondom deze troon. Dus de hemelsblauwe troon, onze eerste gedachte. De plaats, waar is deze troon? Vorige week zagen wij een troon in de hemel. Is het dezelfde troon of is het een andere troon? Onze tweede gedachte, de heerser op deze troon. Vorige week zagen wij God de Vader op de troon. Is dit ook de troon van God de Vader of zit iemand anders op deze troon? En onze derde gedachte, de glans rondom deze troon. Vorige week zagen wij een groene regenboog. Is er rondom deze troon ook een groene regenboog of is hier een andere glans? Onze derde gedachte. Een gemeente aan de beurt vanmorgen in de prekenserie over de kleurensymboliek is de kleur blauw. De kleur hemelsblauw. De vijfde kleur van de regenboog. De zesde kleur van de regenboog is indigo. En indigo, jongens en meisjes, is donkerblauw. Daar gaat het de volgende keer over. Het gaat vanmorgen over hemelsblauw. De laatste kleur van de regenboog is violet. En violet is paars, purper, zullen we zien. Blauw met rood gemengd. Maar vanmorgen gaat het over hemelsblauw. Als wij het hebben over blauw in onze samenleving, dan heeft dat soms een positieve klank en soms een negatieve klank. Dat is bij alle kleuren zo. Alle kleuren hebben twee zijden. De positieve klank bij de kleur blauw is dat het heen wijst naar iets verhevens, naar adel bijvoorbeeld. Als iemand van adel is, dan zeggen wij, die persoon die heeft blauw bloed. Dat is natuurlijk niet echt, dat is symbolisch zo. Maar de kleur blauw heeft ook een negatieve betekenis. De kleur blauw zegt ook iets van koude, van koelte. Er zijn heel veel uitdrukkingen waarin dat naar voren komt. Jonge mensen kennen ongetwijfeld de uitdrukking een blauwtje lopen. Of we kennen de uitdrukking bijvoorbeeld blauwbekken van de kou. Of een blauwe maandag. Dat zijn eigenlijk allemaal negatieve uitdrukkingen waar de kleur blauw in voorkomt. Maar dat eigenlijk terzijde, want het gaat ons natuurlijk niet om de betekenis die het heeft in onze samenleving. Maar het gaat in de prediking van morgen over de kleur blauw in de Bijbel. En wat is de betekenis van de kleur blauw in de Bijbel? Eigenlijk is het daar de combinatie van twee ambten. Van het priesterambt en van het koninklijk ambt. In de tabernakel bijvoorbeeld of in de tempel, daar vindt men heel veel deze kleur terug. Deze kleur vindt men terug in de voorhangsels of in de dekkleden van de tabernakel. Het kleed op de tafel der toonbroden. Je vindt deze kleur terug aan de zoom van het kleed van de hoge priester. Je vindt deze kleur terug aan de hoed van de hoge priester. Er is een hemelsblauw koord waarmee de gouden plaat op de hoed van de hoge priester verbonden is. Dus zo zijn er nog wel een paar voorbeelden te geven. Heel veel teksten zouden genomen kunnen worden uit de ceremoniële dienst. En daar heeft die symboliek alles te maken met het priesterschap. Maar de kleur blauw heeft ook in de Bijbel alles te maken met het koningschap. Met verhevenheid. Bijvoorbeeld als Mordechai verhoogd wordt, dan krijgt hij een hemelsblauw kleed. Dat is symboliek. Of bijvoorbeeld de leidslieden van de Assyriërs, weet u het nog, uit de preek over de kleur oranje. Dat een van de twee zussen verliefd werd op de Assyriërs die gekleed waren in hemelsblauw. Ezechiël 23, teken van hun vorst zijn, van hun verhevenheid. We vinden deze kleur blauw ook op de borstlap van de hoge priester. En dan is het de vijfde steen. En de vijfde steen was een saffiersteen. En de vijfde steen was de steen van Dan. En Dan betekent richter of rechter. Dus daar heeft die saffiersteen ook te maken met het rechten, het richten, het leiden, het rechtspreken. Heeft alles te maken met het koningschap. Maar nu gemeente, zo komt deze kleur ook vanmorgen voor in onze tekstwoorden als we bepaald worden bij een troon van saffiersteen. Of als van saffiersteen, een hemelsblauwe troon. En dan moeten we deze tekstwoorden natuurlijk in zijn verband zien. En dan is de eerste vraag eigenlijk die naar voren komt. Waar staat deze troon? Waar heeft Ezechiël deze troon gezien? Vorige week zagen wij een troon in de hemel. Johannes heeft die troon gezien toen hij mocht binnengaan, want er was een deur geopend in de hemel. En achter die geopende deur, daar zag hij de troon. En op de troon, daar zat God de Vader. Maar waar is deze hemelsblauwe troon? Laten we eens kijken wat Ezechiël meemaakt in dit roepingsvisioen, waar de Heere hem ontmoet. Hij ziet plotseling een stormwind op zich afkomen. En die stormwind die komt van de kant van het noorden. Die stormwind wijst heen naar Gods gericht. De opperste rechter komt eraan. En de opperste rechter maakt gebruik van de Babyloniërs, de Chaldeeën. Dat is het gevaar uit het noorden. En dan ziet de profeet een grote wolk. En in het midden van die wolk ziet hij vuur. En die vurige glans komt uit de wolk en is rondom de wolk. En er staat, en uit het midden daarvan was als de verve van hasmal. Voor ons een onbekend woord, hasmal. U moet denken aan een blinkend edelmetaal. Waarschijnlijk zeggen de kanttekeningen, moeten we hier denken aan elektrum. En dat is een metaal, eigenlijk een mengeling van goud en zilver. Dat een heerlijke glans van zich geeft. Een kleur eigenlijk als bleek goud. En die glans die komt uit het midden van het vuur. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. Dus je moet zich voorstellen, in het visioen wat hij ziet, daar komt een wolk op hem af, een vurige wolk, en plotseling komt er iets uit het midden van die wolk, uit het vuur van die wolk. En dat heeft de gelijkenis van vier dieren. Er staat hier niet dat het vier dieren zijn, maar dat het de gelijkenis heeft. Het lijkt er een klein beetje op, jongens en meisjes. Eigenlijk Eigenlijk weet Ezechiël niet helemaal precies wat het is. En later zal de Heere dit visioen nog een keer aan hem laten zien in het 10e hoofdstuk. En dan ziet hij dat het engelen zijn. Het zijn geen dieren. Ze lijken op dieren, ze lijken op mensen. De profeet weet het niet helemaal precies. Zijn het nu dieren of mensen? Straks weet hij, het zijn engelen die daar komen uit het midden van het vuur. Het overweldigt de profeet. En dit was hun gedaante, ze hadden de gelijkenis van een mens. Ze lijken een klein beetje op een mens. Het zijn geen mensen, maar ze lijken een klein beetje op een mens. En elkeen van die engel had 4 aangezichten. Wij hebben maar 1 aangezicht. Maar deze engelen hebben aan alle zijden een ander aangezicht. En ze hebben 4 vleugelen. En als ze niet vliegen, dan bedekken ze met 2 vleugels hun lichaam. En met die andere 2 vleugels bedekken ze hun aangezichten. Wat zijn die 4 aangezichten die zij hebben? Ze hebben het aangezicht van een mens, het aangezicht van een leeuw, het aangezicht van een os en het aangezicht van een arend. Symboliek natuurlijk. Ze hebben een aangezicht van een leeuw. Dat laat zien dat deze engelen ontzettend sterk zijn, als de leeuwen onder de dieren. Ze hebben het aangezicht van een os. Dat betekent dat deze engelen plichtsgetrouw zijn, zoals ossen die de ploeg trekken, soms uren achter elkaar. Ze hebben het aangezicht van een arend en dat laat zien dat ze pijlsnel zijn, zoals arenden snel zijn. En elkeen ging rechtuit voor zijn aangezicht heen, waarheen de geest was om te gaan. Dus die 4 dieren of die 4 engelen, die worden voortgedreven, niet door de wind, maar ze worden voortgedreven door de wind met een hoofdletter. Ze worden voortgedreven door de Heilige Geest. En ze zien er ontzaggelijk uit. Hun aangezichten zijn als brandende kolen. En tussen die 4 dieren, daar zie je fakkels. Daar zie je bliksemschichten. Dat ziet op het oordeel van de Heere, op de rechtvaardige straffen die door de engelen zullen worden uitgevoerd. En dan ziet de profeet nog wat. Hij ziet een rat. Hij ziet bij elk van deze engelen een rat op de aarde. Een rat van geweldige hoogte. Bij deze raderen moeten wij denken aan een soort velgen. Velgen met spaken. Je moet denken, jongens en meisjes, aan wielen. Aan enorme wielen. Dus die troon, dat is een verschil met vorige week. Die troon waar wij het nu over hebben, die staat niet stil. Maar deze troon staat op een wagen. Deze troon wordt voortgedreven door 4 wielen, 4 geweldige raderen. En die raderen die worden weer voortgedreven door de engelen. En de engelen worden weer voortgedreven door de Heilige Geest. Dat heeft alles met elkaar te maken. Nee, die engelen zitten niet vast aan die wielen, maar ze bewegen wel die wielen voort. En die wielen zijn gericht op de engelen, want in die wielen, daar zitten ogen. Die wielen die zijn vol ogen. Dus het is een heilig samenspel van de Heilige Geest en de engelen en de wielen. En het is eigenlijk niet te begrijpen. Want het zijn niet 4 wielen, zoals wij dat hebben onder onze auto of onder een kar, dan heb je 4 wielen. Maar wat de profeet ziet, dat is dat bij die wielen, daar zie je ook nog eens een rat in een rat. Heel vreemd. Dus als je zo'n wiel hebt, dan staat daar nog een keer een wiel haaks bovenop. Je zou kunnen zeggen dat ene wiel, dat gaat dwars door het andere wiel heen. Nou, wij zouden zeggen, zo'n wagen die komt niet vooruit. Technisch gezien kan dat helemaal niet. Maar bij de Heere kan dat wel. En het laat zien dat de leiding van de Heere, van hem die op de troon zit, dat is niet te begrijpen. Dat is niet te berekenen technisch of wiskundig. Het laat zien dat de regering van de Heere een onbevattelijke regering is. Alsof het ware, zegt de profeet. Hij kan het ook niet precies vertellen. Alsof het ware een rad in het midden van een rad. Vier raderen. En soms dan staan die wielen stil. En soms dan komt de geest in de raderen en dan beginnen die raderen te draaien en dan gaat die wagen vooruit en dan wordt die wagen opgeheven. Beeld van Gods regering. En boven de hoofden van die dieren, want dat is eigenlijk de plaats waar de troon staat, daarom kunnen we het verband niet laten rusten vanmorgen. Boven de hoofden van de dieren, daar ziet hij de gelijkenis als van een uitspansel. Het is geen uitspansel, maar het is de gelijkenis als van een uitspansel. En wat is het uitspansel? Dat heb je wel eens in de natuur, jongens en meisjes, als het helder weer is, dan zie je als een blauwe boog aan de hemel. Een blauwe uitspansel. Maar de profeet ziet hier niet een blauw uitspansel. Hij ziet hier een uitspansel, vers 22, gelijk de verve van het vreselijkste kristal. Wat moeten we daaronder verstaan? De verve, de kleur van het vreselijke kristal. Het oorspronkelijke woordje wat hier gebruikt wordt, dat kan ook ijs betekenen. Dus de profeet ziet een gewelf, een booggewelf van kristal of van ijs. En het is vreselijk om te zien, want je kijkt er dwars doorheen. De engelen die kunnen van onder door dat ijs heen kijken naar boven, naar de troon. En degene die op de troon zit, die kan door dat kristal heen kijken naar beneden, op de aarde. Zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 33. Hij ziet het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. En als die engelen vliegen, dan moeten ze natuurlijk hun vleugels gebruiken. Maar zodra als ze stilstaan, dan slaan ze de vleugels omhoog. Dat betekent voor hun aangezicht. En die andere vleugels, die slaan ze tegen hun lichaam aan. Ze bedekken zich voor hem die op de troon zit. Van wie Jesaja gezien heeft, hij is heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. En oh, als die wagen in beweging komt, wat je dan allemaal hoort, dat is niet voor te stellen. Als zij gingen, hoorde ik het geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedeun des Heerlegers. En als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neer. Dus als de Heere zijn raad volvoert, als de Heere zijn oordelen volbrengt, dan is het net alsof je het geluid hoort van een groot leger. Een machtig heerleger. Je hoort de stem van de Almachtige. Je hoort het geruis van de vleugelen. Zeer aangrijpend. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk boven hun hoofden was, als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden. Dus waar staat die troon, die blauwe troon? Deze troon staat niet in de hemel. Maar je zou kunnen zeggen, deze troon die beweegt zich ja, door het ruim van de wereld. Deze troon kan ook in de hemel komen. Deze troon is bewegelijk. Deze troon gaat waarheen de geest deze troon leidt. En brengt hem die op de troon zit daar. Zeer aangrijpend. Onze eerste gedachte, de plaats van deze troon. En gemeente, hij die op de troon zit, hij ziet ons ook vanmorgen. Hij kijkt dwars door dat vreselijke kristal heen. Hij ziet het gans gedrag der stervelingen. Hij weet wie we zijn. Hij weet wat we doen, jonge mensen, als we in de kerk zitten. Hij weet of we opletten of niet opletten. Hij is de alziende en de alwetende God, voor wiens aangezicht wij vanmorgen staan en zitten. Het heeft op Ezechiël ontzaggelijke indruk gemaakt. En dat had hij nodig om zijn roeping te kunnen volbrengen. En ik hoop ook dat het op ons vanmorgen een ontzaggelijke, ja, een zaligmakende indruk mag achterlaten. De heerlijkheid van hem die op de troon zit. We gaan naar onze tweede gedachte. Want wie zit er op die troon, de heerser op die troon? Er staat in het 26e vers: en boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons als de gedaante van een saffiersteen. Dus boven dat gewelf van ijs of van kristal, daar staat de troon. Dat gewelf, dat is het fundament, zou je kunnen zeggen. Dat is de plaats waar de troon staat, die koepel. En daar mag de profeet iets van zien. Hij mag ook een ogenblik blikken, zou je kunnen zeggen, door die vloer. Gods kinderen zeggen wel eens: de Heer is mij vergeten. Jacob zegt: mijn weg is voor de Heer verborgen. En mijn recht gaat voor mijn God voorbij. Nou, dat is niet waar, hoor, volk des Heren. Dat denkt u wel eens. Maar de vloer van de troon is glashelder. De Heere ziet alles. De Heere weet alles. Er is niets voor hem verborgen, dat u dat nooit meer zou zeggen. Ik hoop dat u er vanmorgen zoveel van mag zien, dat het ook tot troost mag zijn in alle omstandigheden van uw leven. En boven het uitspansel, wat is boven die engelen, daar was de gelijkenis van een troon. Hij zegt niet: daar was een troon. Iedere keer zegt hij: ja, het gelijkenis van, of het lijkt erop. Je ziet dat Ezechiël worstelt met woorden. Hij kan het eigenlijk nauwelijks onder woorden brengen. De gelijkenis van een troon, als van de gedaante van een saffiersteen. Dus die troon is niet gemaakt van saffiersteen. Zulke grote saffierstenen zijn er niet, dat deze troon daaruit gehouwen kan zijn. Maar de kleur van die troon komt overeen met de kleur van de saffier. En de kleur van de saffier is hemelsblauw. Dat is de troon waar de heerser op zit. En dat hoeft ons niet te verwonderen, want u zult ongetwijfeld de geschiedenis kennen uit Exodus 24. Dat is na de wetgeving op de Sinaï. En dan mag Mozes, jongens en meisjes, met zijn broer Aaron en de oudste, die mogen de berg op. Niemand mocht de berg op, want de berg die was bepaald. Als iemand binnen de omheining kwam, dan werd hij gedood. Maar de Heere gaf toestemming aan Mozes, aan Aaron en aan de oudsten, aan de 70 oudsten, om omhoog te komen op de berg Horeb. En dan ontmoeten zij daar de Heere. En dan staat er: en zij zagen de God van Israël, en onder zijn voeten als het werk van saffierstenen, en als de gestaltenis des hemels in zijn klaarheid. Dus daar hebben ze al gezien dat het de plaats waar de Heere zijn voeten heeft staan, dat is saffiersteen. En dat saffiersteen, dat wijst op het koningschap. Dat wijst op het rechterschap van God. God is rechter. Die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. Deze blauwe troon waar het vanmorgen over gaat, gemeente, is een beeld van het gericht. Een beeld van de koning, die ook in vroeger tijden de rechter was en die het gericht uitoefent van de troon. Het is het beeld van het hemelse gericht. Het is het beeld van, blauw is ook de kleur van de hemel. Het is de kleur van de opperheerschappij van de Heere. die daar op de troon zit. Van die troon geeft hij zijn rijksgeboom. Maar wie zit er op die bewegende troon? Vorige week God de Vader hebben wij gezien. Wie zit er op deze troon? Er staat: en de gelijkenis des troons was de gelijkenis van de gedaante eens mensen. Er zit een mens op de troon. Nee, de gelijkenis eens mensen. Er zit niet een mens op de troon, althans niet een mens zoals wij zijn. Wat betekent dat eigenlijk? God is toch geen mens? Hoe kan Ezechiël zien dat er iemand op de troon zit als de gedaante eens mensen? Misschien bent u mij in gedachten al voor. Vorige week de troon van God de Vader. En dit is de troon van de Heere Jezus Christus. Hij is mens geworden. Hij is God en mens in één persoon. En God de Vader, dat mag Ezechiël hier al zien, hij mag heel ver blikken. God de Vader heeft in de verheerlijking van zijn Zoon het wereldbestuur in zijn handen gelegd en aan hem overgegeven. Zeker de Vader regeert, hij zit op de troon en rondom de troon, daar is de boog van smaragd. Maar de uitvoering heeft hij aan zijn Zoon gegeven. Zijn Zoon zit op een bewegende troon. Zijn Zoon in de weg van Gods voorzienigheid volvoert Gods raad. Aan hem is het boek van Gods raad gegeven. Hij zit op de troon. De Heere Jezus Christus. De gemeente, heel veel mensen hebben daar een heel verkeerd beeld van de Heere Jezus Christus. En van de troon van de Heere Jezus Christus. Vaak denken wij, ja, God de Vader is streng. God de Vader is een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan, maar de Heere Jezus Christus niet. De Heere Jezus Christus is genadig. De Heere Jezus Christus is barmhartig. De Heere Jezus Christus is... Hebt u dat beeld van de Heere Jezus Christus? Ik ben bang, gemeente, dat er heel veel mensen zijn die zo over de Heere Jezus Christus denken, maar dan hebt u echt een verwrongen beeld. Want wat zegt Johannes de Doper van de Heere Jezus Christus? En daar zie je hier iets van. Wiens wan in zijn hand is. En hij zal komen om zijn dorsvloer te doorzuiveren. Dat is ook de Heere Jezus Christus. Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Wie verschijnt aan de apostel Paulus, jongens en meisjes, toen hij bekeerd werd? Saulus. Wie verschijnt aan Saulus? De Heere Jezus Christus. En was dat een troostvolle verschijning voor Saulus? Wel nee. Saulus dacht dat hij stierf toen de Heere Jezus Christus als rechter, als uitvoerder van het gericht, als degene die door de Vader is aangesteld om de boeken te openen, toen hij kwam in het leven van Saulus, ook toen was in hem geen geest meer. Toen kwam hij als een verloren mensenkind op de grond. De gemeente, dat is ook de Heere Jezus Christus. Laten we dat wel bedenken. Hij is ook Gods Zoon. Hij is de tweede persoon in het goddelijke wezen. Dan zegt de profeet, en daarbovenop zijnde, de Heere Jezus die zit op die troon, hij zit daar als koning, als overste rechter, en ik zag als de verve van hasmol, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, als de gedaante zijnde lendenen en opwaarts. En van de gedaante zijnde lendenen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en de glans aan hem rondom. We moeten goed opletten dat hier een verschil gemaakt wordt tussen opwaarts en nederwaarts. Ezechiël, hij ziet de Heer Jezus Christus vanaf zijn lendenen en opwaarts. En wat ziet hij vanaf zijn lendenen en opwaarts? Oh, wat hij daar ziet. Dat is zo onbeschrijfelijk mooi. Wat hij daar ziet, dat is zo onbeschrijfelijk heerlijk. Wat hij daar ziet, oh, dat is de schittering van Hasmol. Het is de schittering van het edelste metaal. Het lijkt op vuur, maar nee, het is niet vuur. Er gaat geen verterende werking van uit. Het is een onbevattelijke schoonheid. De Heer Jezus Christus. En dan ziet hij van zijn lendenen en nederwaarts. En wat ziet hij dan? Dat is de andere kant. Daar ziet hij niet Hasmol, maar daar ziet hij het vuur. Daar ziet hij het ongetemperde vuur. Daar ziet hij het verterende vuur. Daar ziet hij het verblindende vuur. Daar ziet hij het vermanende vuur. En iemand die niet voor dat vuur zal bukken, die zal vergaan. Dat is ook de Heer Jezus Christus. Als koning, Psalm 2. Hij zal zijn vijanden verbreken als een pottenbakkersvat. Hij zal ze in stukken slaan. Dat is ook de Heer Jezus Christus. Vanaf deze troon worden straks kolen, vurige kolen op Jeruzalem geworpen. Dat is ook de Heer Jezus Christus, gemeente, in zijn goddelijke regering. Handhaaft hij het recht van zijn vader. In zijn goddelijke regering voert hij uit Gods eeuwige raad. De Heer Jezus zelf heeft gezegd dat hij gekomen is om vrede te brengen. Nee, hij zegt: ik ben gekomen om vuur te werpen op deze aarde. Dat is ook de Heer Jezus Christus. Wordt vaak misbruik van gemaakt, dan wordt de Heer Jezus tegen zijn vader uitgespeeld. Alsof God de Vader alles te maken heeft met het recht en alsof de Heer Jezus alles te maken heeft met vergeving en genade. Nou, vergeet het maar. De Heer Jezus heeft ook alles te maken met het recht. Een gemeente, hebben wij hem zo al leren kennen, zoals Saulus hem leerde kennen in zijn leven. Als je iets van deze gestalte, als je iets van deze troost, als je iets van deze troon, als je iets van deze heerlijkheid leert kennen, dan blijft er van een mens niks over. Verterend vuur voor zondaren zoals wij zijn. Is er dan geen genade, dominee? Ja, er is wel genade, onze derde gedachte, de glans rondom. Eer dat we daar iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 29 en daarvan het eerste en het tweede vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. En het tweede is: Heere stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht. Psalm 29, vers 1 en 2. Daar staat Ezechiël. En wat een ontzaggelijk gezicht. Jongens en meisjes, daar ziet hij die wagen rijden. Die wagen met de kleur van turquoise. Dat is zeegroen. Dus de kleur van die wagen doet denken aan de zee. En de zee is nooit stil. De zee is altijd in beweging. Altijd is daar de golfslag van de zee. En zo is het ook met deze zeegroene wagen. Deze wagen is altijd in beweging. Dan hier en dan daar. En die wagen die voert met zich mee een heerlijke troon. Als van saffier. En op de troon daar zit één. Opwaarts Hashmal. Prachtig, schitterend. Nederwaarts, verterend vuur. Aangrijpend. Wat zal de profeet gebeefd hebben? Zoals Saulus van Tarse gebeefd heeft toen Christus zo in zijn leven verscheen. Gemeente, als het niet Christus was geweest die aan Saulus was verschenen. Als het de Vader geweest was buiten Christus. Dan was Saulus op hetzelfde moment doodgebleven. Maar het is Christus die hem verscheen. En het is aan Ezechiël Christus die hem verschijnt. En dan ziet hij plotseling nog iets. En dat is zo schoon. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is. Ten dagen des plasregens. Het is niet helemaal hetzelfde. Gelijk de gedaante. Het lijkt er wat op. Wat is de boog, jongens en meisjes, die wij zien ten dagen des plasregens? De regenboog. Dus bij deze boog, bij deze troon, is ook een regenboog. Wij zagen een regenboog in de hemel. Dat is een groene regenboog. En wij zien hier een boog, die ziet eruit gelijk de boog ten dagen des plasregens. We zien hier de regenboog. We zien hier de veelkleurige regenboog. Als een voorbeeld van het genadeverbond. Regenboog is het teken van het natuurverbond. Maar hier wordt de symboliek overgenomen voor het genadeverbond. En de vorm is weer rondom. Ook deze boog is een volkomen boog rondom de troon. Net als die groene boog. Het is een glans rondom. En gemeente, deze boog, die veelkleurige boog, die predikt dat er genade te krijgen is. Dit is de boog van Gods verbond. Dit is de boog van Gods trouw. Dit is de boog van Gods liefde. Die veelkleurigheid, en we hebben dat al gezien in de achterliggende periode. Die veelkleurigheid ziet op de heerlijkheid van Christus. En in deze boog, daar schittert de heerlijkheid van Christus. Die gekomen is om de deugden van zijn vader op te luisteren. Het omgeeft hem daar op de troon. Dit was de gedaante, staat er, van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En hoe ontstaat dan die regenboog? Want de Heere Jezus die is hier boven de wolken, zou je kunnen zeggen. En boven de wolken, daar regent het niet. Hoe ontstaat hier de regenboog? Wel, wie zit er op de troon? De Heerser, dat is de Heere Jezus Christus. En Hij is als het vuur. En het vuur dat geeft licht. We spreken wel eens over het zomerzonnevuur. Soms is het net alsof er vuur in de zon brandt. Vuur dat geeft licht. Vuur dat geeft stralen. De Heere Jezus, Hij straalt vanaf de troon. En wat gebeurt er dan als de plasregens van Gods toren nederdalen? Dan breken de stralen van dat vuur in de plasregens van Gods toren. En dan krijg je die veelkleurige boog. Zo is het in het rijk van de natuur. Maar zo is het ook in het rijk van Gods genade. Hier zien wij wat er gebeurt in het genadeverbond. Dat diezelfde Christus die voor de een is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Ook de Heere Jezus Christus. Een verterend vuur en een eeuwige gloed. Die is voor de ander nou juist het beeld van Gods trouw. Het beeld van Gods liefde. In het genadeverbond. Deze boog is het beeld van het genadeverbond. Door de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus breken de stralen in de plasregens van Gods toren. En in het verbond der genade is er verzoening in de Heere Jezus Christus voor de grootste der zondaren. En hoe krijg je daar nou deel aan, dominee, aan Gods genade? In de weg van verootmoediging. Dat zie je bij Jesaja, dat zie je bij Johannes op Patmos, dat zie je bij Ezechiël. Ze komen allemaal op de grond terecht. Ezechiël, die blijft nu op zijn benen staan. Jongens en meisjes, er staat, als ik dit zag, viel ik op mijn aangezicht. Dus Ezechiël, die dacht echt niet van, nou ja, met mij loopt het wel goed af, want ik ben een dominee. Of ik moet dominee worden, ik ben een profeet, of nee. Johannes op Patmos, die dacht echt niet, nou, het loopt met mij wel goed af, toen de Heere hem verscheen. Nee, er staat, ik viel als dood aan zijn voeten. Deze mensen kenden hun verlorenheid, ook na ontvangen genade. Ze kunnen voor God niet bestaan, ze kunnen voor Christus niet bestaan. En in die weg van de verootmoediging, in de weg van het buigen, in de weg van het verliezen, dan gaat degene die op de troon zit tot hen spreken. Dan gaat degene die op de troon zit zich naar hen nederbuigen. Dat zie je bij Johannes op Patmos, toen hij daar lag. Toen kwam de Heer Jezus nabij, jongens en meisjes, en die legde zijn rechterhand op hem. En die zei, vrees niet. Sta op, hij raapt hem op van de grond. Hij verbrandt hem niet, hij raapt hem op van de grond. En dat gebeurt met Ezechiël ook. Degene die op de troon zit, die verbrandt Ezechiël niet. Maar hij raapt hem op van de grond. Er staat, en ik hoorde een stem van een die met mij sprak. Hij hoorde een stem. En die stem komt van de troon. En wat zegt die stem? Dat staat niet in dit hoofdstuk. Dat is het eerste versie van het volgende hoofdstuk. Daar staat, mensenkind, sta op uw voeten. En ik zal met u spreken. Hoe wonderlijk. Dat in de weg van het genadeverbond de Heere met Ezechiël, die zichzelf heeft leren kennen als een zondig mens, bemoeienis kan hebben. Weet u wat we nou hier zien, gemeente? Dat is dat de Heere zijn kinderen redt als door vuur. Dus ja, dat is oud-testamentisch. Nee, nee, dat is ook nieuw-testamentisch. Dat zegt Paulus ook in een van zijn brieven. Dat de Heere zijn kinderen redt als door vuur. Wat betekent dat? Dat betekent, als de Heere verschijnt in het leven voor het eerst of bij vernieuwing, dan brandt hij alles weg wat van onszelf is. Hout, hooi, stoppelen. Blijft niks van over. Alles wat wij op het fundament van de Heere Jezus Christus willen bijvoegen of aanbrengen, dat brandt Christus zelf weg. Dat wordt Gods kinderen en Gods knechten niet bespaard. Ze worden behouden als door vuur. Want wat blijft er dan over? Dan blijft datgene over wat niet branden kan. En dat is goud. En dat is zilver. En dat is kostelijke stenen. Heeft Ezechiël dat goud in zijn leven? Ja. Er is heel veel wat hij verliest hier. Maar er is ook veel wat hij overhoudt. En dat is het goud van Gods genade, wat de Heere in zijn leven heeft gelegd, dat vergaat niet. En zo wordt hij bemoedigd, zo wordt hij vertroost. Zo wordt hij in Christus en door Christus aangesproken. Mensenkind. Mensenkind, ik weet wel wie je bent. Ik weet dat je van Adam bent. Ik weet dat je zwak van moed bent en klein van krachten. Ik weet dat je tot deze taak gans ongeschikt bent in jezelf, mensenkind. Maar sta op uw voeten en ik zal met u spreken. En dan gaat de Heere hem vertroosten, sterken, bemoedigen, maar ook bekwaam maken om zijn dienaar te zijn. En diezelfde gerechtigheid die hij gezien heeft, die moet hij ook uitdragen. Zoals Saulus van Tarse, die zegt: wij dan wetende de schrik des Heren. Hij heeft het zelf ondervonden. Bewegen de mensen tot het geloof. Zo is het nog nodig, gemeente, dat we die deugden van God in Christus en door Christus leren kennen. Om zo de troost van het verbond der genade, schitterend in die veelkleurige boog rondom de troon, mogen leren kennen. En oh, wat is dat toch een wonder. Als die profeet nou in moeilijkheid is, jongens en meisjes. En de Heere Jezus komt eraan op zijn wagen, op zijn zegenwagen. En die boog rondom de troon. Wat is dat een bemoediging voor Gods knecht. Wat is dat een bemoediging voor Gods kind. Als ze wel eens mogen kijken door dat ijs heen naar die hemelsblauwe troon. En mogen weten, hij zit op de troon. Hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen. En nog iets ten slotte. Safir. Hij zit op de troon. Maar dan is er nog een belofte in de Bijbel waarin we zien, dat is een belofte van het genadeverbond. Waarin we zien dat de Heere zijn kinderen op datzelfde safir dat hemelsblauw wil gronden. Gij verdrukten. Dat zijn die mensen die op de grond liggen. Gij verdrukten door onweder voortgedrevene, ongetroosten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. Ze zullen met hem zitten in de troon. En ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. En uw poorten van robijnstenen. En uw ganse landpalen van aangename stenen. Dus daar waar een mens denkt dat hij verloren gaat. Daar waar Christus verschijnt als representerend, vertegenwoordigend de deugden van zijn vader, daar raakt een mens alles kwijt. Maar daar gaat het geheim schitteren van het verbond der genade. Amen.